We lezen het woord des Heren uit het eerste boek Koningen, hoofdstuk 19, de versen 9 tot en met 18. 1 Koningen 19, vers 9 tot en met 18. 1 Koningen 19, vers 9, en hij kwam aldaar in een spelonk en vernachtte aldaar. En ziet het woord des Heren geschieden tot hem en zeide tot hem, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En ziet, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving, de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur, en de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel. En uitging en stond in de ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood, en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem, ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus, en ga daarin en zalf Hazael tot koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem die van het zwaard van Hazael ontkomt doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. En alle mond die hem niet gekust heeft. Gemeente, wij keren vanmorgen weer terug naar dat gedeelte uit Gods woord dat ons vertelt over de profeet Elisa en de profeet Elia en het werk dat hij mocht doen onder Israël. De tekst voor vanmorgen vindt u in het 19e hoofdstuk van 1 Koningen, tweede gedeelte van vers 13 tot en met vers 17. 1 Koningen 19. Tweede gedeelte van vers 13 tot en met vers 17. Ik lees u dat gedeelte nog een keer. En ziet, een stem kwam tot hem. Die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem, ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael tot koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem die van het zwaard van Hazael ontkomt doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. De laatste keer dat wij met elkaar letten op het woord van God dat ons spreekt over de profeet Elia, troffen we de profeet aan bij de berg Horeb. Hij was daarheen gegaan. Hij had daar zijn klacht voor het aangezicht van de Heere uitgesproken. En toen had de Heere hem opdracht gegeven om te gaan staan in de opening van de spelonk, waar hij een schuilplaats in gevonden had. Want de Heere zou voor hem voorbij gaan. En toen gebeurde dat daar die geweldige natuurrampen, zou je zeggen, die tekenen, die geweldige manifestaties van de almacht Gods in het rijk van de natuur plaatsvonden voor Elia's oog. De geweldige wind, die orkaan, die de steenrotsen scheurden en in stukken brak. En die aardbeving en dat vuur. Maar telkens weer ondervond Elia dat de Heere in deze tekenen niet was. Althans, daarin was niet de stem van de Heere, daarin was niet de genadeopenbaring van de Heere. Elia moest het leren dat de Heere niet zo, althans niet altijd zo werkt. De profeet dacht dat de Heere zo nu ook maar eens in zijn dagen moest werken. Als een wind, als een storm, als een aardbeving, als een vuur. Om weg te stormen en uit te zuiveren. Alles wat met de Baalsdienst in Israël in verband stond. Maar de Heere laat zijn knecht weten dat dat op deze manier niet altijd hoeft te gebeuren. De Heere heeft ook andere mogelijkheden, andere middelen. En als Elia denkt dat het zo moet, via aardbeving en storm en vuur, dan ziet de profeet over het hoofd dat er ook nog een andersoortig werk van de Heere is. Een werk dat wel doorging, ook in die tijd van afval. En dat wil de Heere aan Elia duidelijk maken als hij daarna wel verschijnt in dat zuizen van die zachte stilte. In dat ondefinieerbare geluid dat eigenlijk ook weer geen geluid is. Een zachte stilte die zuist. Maar Elia heeft hoe dan ook begrepen dat toen en daar de stem van de Heere was. En dat toen en daarin de Heere hem wat wilde zeggen. En toen stond hij ook op en ging hij in de opening van de spelonk staan. Met eerbied hulde hij zijn gezicht in de plooien van zijn kleed. Want hij wist, God gaat voorbij. Nu, tot zover hebben wij de geschiedenis van de profeet Elia gelezen. En nu pikken we de draad weer op en we lezen vanmorgen het vervolg. Heeft Elia begrepen wat de Heere in die tekenen wilde zeggen? Heeft Elia begrepen dat hij tot verkeerde conclusies gekomen was toen hij dacht dat de Heere zich als een stormwind en als een aardbeving in Israël moest openbaren, maar dat de Heere nu duidelijk maakte dat hij dat nu verkoos te doen in het zuizen van een zachte stilte? Heeft Elia begrepen dat zijn gedachten correctie nodig hebben? Dat moet nu blijken. Want als de Heere nu voorbij gaat en Elia daar staat met zijn aangezicht verborgen in zijn kleed, dan gaat de Heere Elia weer een vraag stellen. Het is dezelfde vraag die God hem stelde toen hij bij de berg Horeb aangekomen was. Toen vroeg de Heere, vers 9, we hebben dat eerder gelezen, wat maakt gij hier, Elia? En nu, geen andere vraag, maar precies dezelfde. Wat maakt gij hier, Elia? Ja, maar dat wist de Heere toch al wel, dat had Elia toch al gezegd. Vers 10, die klacht, die aanklacht, jawel, dat was toen Elia's antwoord. Maar nu is er nog het een en ander gebeurd. Nu zijn daar die tekenen, die indrukwekkende tekenen gekomen. En nu is de Heere voorbij gegaan. Dat betekent nogal wat. Dus als de Heere nu dezelfde vraag stelt, dan heeft de Heere daar de bedoeling mee dat hij nu een ander antwoord van Elia zal krijgen. En uit dat andere antwoord zal dan moeten blijken of Elia de tekenen begrepen heeft. Maar wat antwoordt de profeet? Komt er een ander antwoord? Buigt hij in zijn antwoord voor de Heere? Erkent hij: Heere, ik heb het helemaal verkeerd beoordeeld. Ik heb het mis gehad. En buigt de profeet dan onder de wijze waarop God soeverein verkiest te handelen met Israël? Heeft hij verstaan wat de Heere wilde zeggen toen hij niet in storm en aardbeving en vuur was, maar wel in het zuizen van de zachte stilte? Elia heeft het niet begrepen. Want hij geeft precies hetzelfde antwoord als bij die eerdere gelegenheid. Weer is daar die klacht. En die aanklacht: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood, en ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Net eender als in het tiende vers. Dezelfde klacht over: Heere, Israël heeft het verbond verbroken. En dat is uitgekomen in het afbreken van de altaren. En dat is uitgekomen ook in het doden van de profeten. U herinnert u, in die klacht zegt de profeet eigenlijk dat Israël alle verkeer, alle gemeenschap met de Heere heeft verbroken en onmogelijk gemaakt. De altaren, en via de altaren zocht het volk de Heere. Die altaren liggen in puin. De profeten, en via de profeten zocht de Heere het volk en sprak hij tot het volk. Die profeten zijn gedood. Van de mens uit is er geen contact meer met God. En van God uit is het contact met de mens ook verbroken. En dat alles demonstreert de verbondsbreuk van Israël. Ze zijn weggelopen van hun plaats. Zij willen de Heere niet meer dienen. Ze hebben de Baals verkoren. Wel nu, die klacht, die aanklacht. De profeet spreekt God tegen Israël aan en hij roept het oordeel over Israël af. Hij houdt zijn requisitoor, zoals we dat dan noemen, de aanklachten tegen het volk waar het volk straf om verdiend heeft, om die zonden die hij nu opsomt. En dan noemt hij ook nog datgene wat hij ook al eerder gezegd heeft, dat hij de enige is die nog voor de naam en voor de zaak van de Heere durft opkomen en dat hij de enige is die nog geijverd heeft voor de Heere, de God der heerscharen. Maar nu is zijn leven ook in gevaar. Nu hangt het aan een zijden draad, omdat de koningin gezworen heeft dat ze zijn leven zal nemen. Ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Elia, precies eender als de vorige keer. Hij klaagt aan, hij eist straf. Hij zegt eigenlijk tegen de Heere: Heere, houd er nu mee op met Israël, want het is allemaal te vergeefse moeite. Heeft de profeet dan niets geleerd door wat er nu op de Horeb gebeurd is? Kan dat zijn dat de Heere zo voor het oog van een mens zulke indrukwekkende tekenen laat passeren en dat hij die mens indrukken geeft van zijn nabijheid en zijn tegenwoordigheid? Want die indrukken had Elia. Het bewijs dat hij zijn aangezicht omwint met zijn mantel is daar toch duidelijk een illustratie van. Kan het zijn dat de mens in de nabijheid van de Heere is en dat hij dan toch in halstarrigheid en weerbarstigheid onverbeterlijk blijft? Ja, wat is een mens? Wat is ook deze profeet? Een mens van gelijke beweging als wij, zo noemt Jacobus hem. We hebben dat gezien toen we hem aantroffen onder de jeneverstruik. Een mens zwak van moed en klein van kracht en stof van jongs af geweest, zoals wij. Maar ook een mens van gelijke beweging als wij als het om de weerbarstigheid en de hardnekkigheid gaat en de hartleersheid. Wat had God een moeite om hem op de rechte plaats te brengen. En wat gaf hij het slecht over, deze Elia. Wat weigerde hij te bukken voor de hoge God. En wat stond hij op zijn rechten. En wat doet God dan? deze nutteloze knecht, want dat is hij hier natuurlijk, een nutteloze knecht. Ontslaat de Heere hem? Dat had hij daarna gemaakt. Deze bedweter. Deze man die het doen van de Heere durft bekritiseren. Besluit de Heere dat hij niets meer met Elia beginnen kan en legt hij hem dan terzijde? Zet hij hem aan de kant? Nee. Zoals de Heere tot nog toe langmoedig en groot van goedertierenheid geweest is over het afgodische Israël, zo zal hij ook langmoedig en goedertieren zijn over Elia. Elia moet het tenslotte, want hij hoort er net zo bij als de anderen. Hij moet het ook van de langmoedigheid Gods hebben. Hij kan het een en ander op Israël aan te merken hebben, en daar heeft hij nog wel gelijk in ook. Maar hij moet ook leren zichzelf onder kritiek te stellen. Hij moet ook leren dat hij, net als de anderen, onder hetzelfde oordeel ligt. Hij moet ook leren dat hij net zo een verdorven hart heeft, tot alle boosheid geneigd. Maar de Heere in zijn langmoedigheid gaat toch nog verder met zijn knecht. En als Elia de tekenen dan niet verstaat, dan zal God ze nog gaan uitleggen ook. En dan krijgt Elia niet zijn ontslag. Nee, dan krijgt hij nieuwe opdrachten. En dan moet de knecht des Heren weer aan het werk. Dat is trouwens maar goed ook. Ik kan het niet bewijzen, maar je krijgt sterk de indruk dat een deel van de neerslachtigheid die over Elia gekomen is, ook veroorzaakt is door het feit dat hij lange tijd eigenlijk zo weinig te doen had. Zeker toen wij daarover dachten dat de profeet onder de jeneverstruik lag en in zijn moedeloosheid tegen de Heere zei dat hij liever zou sterven. Toen hebben we naar verschillende oorzaken voor die moedeloosheid, voor die depressie gezocht. Ik denk dat een van de dingen ook is dat de knecht des Heeren eigenlijk lange tijd tot een zekere werkeloosheid, tot een inactiviteit gedoemd was. Bij de Bekrit, en daar heeft hij toch ongeveer een jaar gezeten, heeft hij een jaar in de eenzaamheid vertoefd zonder dat hij werk had. Ja, hij kon bidden voor dat volk en dat heeft hij ongetwijfeld gedaan. Maar verdere arbeid heeft hij niet verricht. Daar in Zarfat, waar hij zeg maar zo'n 2,5 jaar geweest is, daar heeft hij eigenlijk ook nauwelijks werk te doen gehad. En nu heeft hij een ogenblik werk gedaan op de Karmel, toen hij terugkeerde naar Israël en toen hij het volk samenriep en daar vooral die gebeurtenissen op de Karmel. Maar daarna, het is alweer 40 dagen dat hij onderweg is van Berseba naar de Horeb, al die tijd weer alleen, al die tijd weer betrekkelijk werkeloos en inactief. En dat is nooit bevorderlijk voor iemands stemming. Als een mens werken kan en mag, moet dat als een zegen gezien worden. Als een mens bezig mag zijn, dan heeft hij door zijn bezigheden soms niet eens gelegenheid tot allerlei sombermakende dingen om daarover te broeden en zijn geest erdoor te omvloersen. Dus als God Elia gaat herstellen, we zagen dat de Heere dat trapsgewijze doet, door hem voedsel te geven, door hem kracht te geven voor die reis, door hem die vraag te stellen, wat maakt gij hier Elia? Maar als de Heere bezig is zijn knecht te herstellen en uit zijn neerslachtigheid en zijn moedeloosheid te verlossen, dan geeft hij hem ook weer werk te doen. En straks, om hem van zijn eenzaamheid te verlossen, ook een metgezel. Iemand die met hem mee mag gaan. Aan het slot van het hoofdstuk lezen wij dat hij Elisa tot metgezel krijgt. Goed, de profeet krijgt dus weer een opdracht. En daar beperken we ons dan vanmorgen toe. De belofte uit vers 18 die de Heere ook uitdrukkelijk spreekt over dat overblijfsel laten wij voor vanmorgen liggen. Daar is wel apart over te denken en te spreken. Het gaat dus vanmorgen alleen over de opdracht. En die opdracht is drievoudig. Hij moet 3 mensen gaan zalven. Dat wil zeggen gaan aanwijzen. Mensen die een bijzondere taak van de Heere krijgen, mensen die een bijzondere opdracht van de Heere krijgen. Twee van die drie zullen koning zijn en één van die drie zal profeet zijn. De eerste die genoemd wordt, dat is een heiden, Hazael, die moet aangesteld worden tot koning over Syrië. De tweede is een Israëliet, Jehu, die moet aangesteld worden tot koning over Israël. En de derde, dat zal de opvolger van Elia zijn, eerst zijn knecht, daarna zijn plaatsvervanger Elisa. De zoon van Safat, van Abel Mehola. De Heere wijst duidelijk aan wie hij precies bedoelt. Naam en toenaam en plaats van afkomst worden uitdrukkelijk vermeld. Vergissingen mogen niet plaatsvinden. Maar u zegt, wat heeft dat nou allemaal te maken met het probleem waar Elia mee loopt? Het probleem dat het volk in de afgoderij gezonken is. Het probleem dat het volk de Heere verlaten heeft en dat ze weigeren tot de Heere terug te keren. Wat heeft Hazael en Jehu en Elisa daar nu mee te maken? En hoe past dit werk van Elia dat hij te doen krijgt nu in het plan van de Heere om Israël tot bekering te brengen? Wel, dat laat de Heere vervolgens weten. Want deze drie, Hazael, Jehu en Elisa zullen door de Heere gebruikt worden. Ze zullen instrumenten in de hand van de Heere zijn. En waartoe gaat de Heere ze dan gebruiken? Wel, dat ligt verklaard in dat ene woordje in vers 17. Het woord zwaard. Hazael zal als een zwaard in de hand van de Heere dienen. En Jehu zal als een zwaard in de hand van de Heere dienen. En Elisa zal een zwaard in de hand van de Heere zijn. En Hazael, hij zal als een zwaard van de Heere een slachting aanrichten onder Israël. En die aan het zwaard van Hazael ontkomen, zullen door het zwaard van Jehu vallen. En die dan tenslotte aan het zwaard van Jehu ontkomen zullen, die zullen door het zwaard van Elisa vallen. Dat betekent dus dat de Heere hier aankondigt dat hij die lang geduld gehad heeft, toch niet eindeloos van geduld is. Dat hij die het lange tijd heeft aangezien dat dat volk de Heere verlaten heeft en andere goden is gaan dienen. En die lange tijd dat volk gelegenheid gegeven heeft om tot bekering te komen. Tenslotte toch het punt bereikt dat hij gericht gaat oefenen. God laat niet met zich spotten. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven. En bij het voltrekken van die oordelen en die gerichten gaat de Heere dus mensen inschakelen. Dat is niet alles wat hij doet. Ik weet het, eigenlijk zou ik vanwege het evenwicht toch vers 18 erbij moeten nemen, maar ik laat het er bewust buiten, omdat de stof in vers 18 ook zo vol en rijk is, dat dat een aparte prediking vereist en wenselijk maakt. Maar houdt u wel in gedachten dat als de Heere inderdaad gerichten gaat doen komen, als zijn toorn zich gaat ontladen, ook nu weer gelukkig waar wordt dat hij in de toorn aan zijn ontferming gedenkt. Want ze zullen niet allemaal omkomen. Er is dat overblijfsel. Waar wordt dat hij in de toorn aan zijn ontferming gedenkt. Want ze zullen niet allemaal omkomen. Er is dat overblijfsel. Maar laat dat voor vanmorgen dan verder onbesproken blijven. Opdat onze aandacht gericht zal staan op dat eerste. En dat is ook het woord van God. Inderdaad, de Heere is een God van gericht. En de Heere schakelt bij het uitvoeren van zijn gericht en het uitgieten van zijn toorn mensen in. Hij doet dat vrij machtig. Waarom kiest hij Hazael? Waarom kiest hij Jehu? Waarom kiest hij Elisa? Ja, wie zal daar het antwoord op kunnen geven? Hierin is God soeverein. Heeft hij van tevoren aan Elisa gevraagd of Elisa dat wel wil doen? Nee. Heeft hij aan Jehu gevraagd of Jehu beschikbaar was? Nee. Heeft hij Hazael gepolst om te vragen of Hazael wel in de dienst van de Heere zou willen staan? Nee, hij legt vrijmachtig als de soeverein beslag op die mensen. En hij vraagt niet eerst of zij wel willen. Hij vraagt ook niet of Israël wel goed vindt. Wie is zijn raadsman geweest? Wie heeft hem onderricht? De Heere handelt als de soeverein. En als hij daarbij Elisa wil inschakelen, wie zal dan tot hem durven zeggen, wat doet gij? En als hij Jehu, de zoon van Nimsi, wil inschakelen, wie zal dan tot hem zeggen, wat doet gij? En als hij er een heiden bij in wil schakelen, wie zal dan tot hem zeggen, Heere, wat doet gij? Wie kan hem het recht ontzeggen om beslag te leggen op een mensenkind, op het leven van een mensenkind, als hij dat verkiest te doen, ook bij een heiden als Hazael, dan heeft hij daar volledig de bevoegdheid toe. Ziet u hoe de Heere bezig is om de tekenen die hij zo pas gedaan heeft voor Elia's oog en oor te verklaren? Daar was het vuur, daar was eerst de aardbeving en allereerst de storm. En daarin was de Heere niet. Dat wil zeggen, de genadeopenbaring van de Heere niet. Daarin was wel de hand van de Heere. Want er is niets of de Heere bestuurt en beschikt het. Maar dat was niet de methode die de Heere wilde toepassen in die dagen in Israël, zoals de profeet het eigenlijk van de Heere verwachtte. Maar er komt wel vuur, er komt wel aardbeving, er komt wel storm. De gerichten van de Heere zijn er wel. Dat is niet alles wat de Heere doet, dat is ook niet het laatste wat de Heere doet. Dat is zelfs niet het belangrijkste wat de Heere doet. Dit blijft, zo lezen wij in Jesaja, het vreemde werk van de Heere. Het vreemde werk, het eigenlijke werk van de Heere, waarin hij zich doet kennen als de genadige, als de barmhartige, waarin hij zich groot maakt, dat is het wat we in het 18e vers lezen. Maar die andere werken zijn er ook. En heeft Elia die opdrachten toen uitgevoerd? Ja, wat dat roepen van Elisa betreft, inderdaad. Het laatste gedeelte van hoofdstuk 19 vertelt ons dat de profeet Elia, als hij weggaat bij de Karmel, Elisa vindt en dat hij hem zijn mantel omwerpt en dat hij hem tot zijn discipel, tot zijn volgeling maakt. Wat Hazael en Jehu betreft, het tweede koningenboek vertelt ons dat inderdaad Hazael tot koning aangesteld is en dat Jehu tot koning aangesteld is, maar dat is veel later gebeurd. En dat heeft de profeet Elia ook niet persoonlijk gedaan, maar die taak heeft hij weer overgedragen aan Elisa of aan nog weer een ander. Maar het is gebeurd. En dat zwaard, die zwaarden, zijn die gekomen? Is dat zo gegaan zoals de Heere hiervoor zegt heeft? Jawel, want God spreekt niet alleen, maar hij doet het ook. God is ook een waarmaker van zijn woord. En als er geen bekering komt, dan zal de Heere de roede van zijn gramschap inderdaad gebruiken. En dan trekt hij het zwaard om de goddelozen te verdelgen. We lezen dat in 2 Koningen. Ik denk aan wat we daar over Hazael lezen. Hazael die door Elisa dan inderdaad ook tot koning aangewezen wordt. En bij die gelegenheid in 2 Koningen 8 leest u dat de profeet in tranen uitbreekt. En als Hazael vraagt waarom weent u, dan zegt hij: ik zie in mijn geest wat u allemaal doen zult in Israël. U zult als een zwaard tekeer gaan in Israël. En u zult slachtoffers maken. En u zult leed en verdriet en droefenis onder Israël veroorzaken. En inderdaad, vreselijk heeft deze Hazael als het zwaard Gods onder het volk van afgodendienaars huis gehouden. En God heeft deze Hazael gebruikt als een stormwind om weg te stormen uit Israël alles wat van God niet weten wil. En Jehu, en we weten uit 2 Koningen ook van Jehu's optreden, die door de Heere gebruikt is, met name om het huis van Achab uit te roeien. Het was op Jehu's bevel dat die kamerlingen de goddeloze Izebel, die hier de dood van Elia gezworen had, uit het raam werpen. En Jehu met zijn strijdwagen en paarden rijdt over dat lichaam van Izebel heen. En hij laat haar liggen en straks aan de avond van de dag vinden ze dat de honden haar hebben opgegeten. En Jehu is gebruikt om de 70 zonen van Achab te doden. En Jehu is gebruikt om de tempel van Baal te ontreinigen en af te breken en de priesters van Baal te doden. Jehu opnieuw een zwaard in de hand van de Heere. Jehu die als een aardbeving door Israël heen trekt en die de Baalsdienst en de invoerders van de Baalsdienst geweld aandoet. En Elisa, wij weten niet uit de geschiedenissen zoals de schrift ons die vertelt van één gebeurtenis waarbij Elisa letterlijk het zwaard gehanteerd heeft. Hij heeft wel oordelen gebracht. We zouden kunnen denken aan die 42 jongens in Bethel die door de twee berinnen verslonden werden, verscheurd werden, nadat Elisa ze gevloekt had in de naam des Heeren. Maar overigens denk ik dat wij moeten denken bij het zwaard van Elisa aan het zwaard van het woord. Het zwaard des geestes. En dat in Elisa bewaarheid is wat we in de profetie van Hosea lezen. Waar de Heere zegt, ik heb ze behouden door de profeten. Ook via zijn prediking kwam het oordeel. Maar door dat alles heen, en ik hoop dat u dat ook ziet, door dat alles heen betoont de Heere niet dat hij een einde maakt met Israël, maar ook die gerichten en ook die oordelen die hij laat voltrekken en waar hij deze mensen voor gaat gebruiken, zijn toch gericht op de bekering van dat volk. Het is er allemaal op gericht en toe bedoeld dat ze de afgoden zullen verlaten en dat ze zich tot de Heere zullen wenden. En dat dat de bedoeling is, dat blijkt ook weer uit wat er daarna nog weer volgt. Over dat overblijfsel, die mensen die de knie voor Baal niet buigen en wier mond Baal niet gekust heeft. Gemeente, het is een zwaar woord wat de Heere hier in dit gedeelte van zijn woord ons laat opschrijven. Het is een zwaar woord wat de Heere de profeet Elia deed horen. En als hij hem die opdracht geeft en daarbij tegelijkertijd over het zwaard en over ombrengen en omkomen spreekt, dan is dat inderdaad een woord om van te beven. Maar toch, te midden van alles wat de Heere doet en zegt waar wij van beven, is er iets van genade en van barmhartigheid. Laten we daartoe enkele aspecten van het woord van God van vanmorgen nog eens wat nader bezien. Dan keer ik met u nog even terug naar Elia en zijn antwoord op die tweede vraag van de Heere. We zagen dat dat precies dezelfde vraag is, maar het was van Elia's kant ook precies hetzelfde antwoord. En daarin leren we dat de mens niet zo spoedig op zijn plaats is voor God. Maar dat God in grote langmoedigheid hem toch op zijn plaats brengt. Elia heeft onderwijs gehad via die tekenen, maar hij is dezelfde gebleven. Zijn gedachten zijn ook dezelfde gebleven. Is dat niet vaak het geval? Hoe vaak hebben wij het woord van de Heere gehoord? hoe vaak hebt u al gehoord dat u tot bekering moet komen? En dat het zonder en buiten de waarachtige bekering verkeerd gaat. Hoe vaak hebben we dat al gehoord in ons leven, dat het nodig is om de Heere te vrezen. En dat alleen degenen die de Heere vrezen toekomst hebben. Hoe vaak hebben we dat in ons leven al gehoord, dat we met de zonde moeten breken. Omdat de dienstknecht van de zonde geen toekomst heeft, maar een eeuwig verderf wacht hem. We hebben dat al vaak gehoord. Dat is ons al heel wat keren gezegd. En dat het nodig is om een zaligmaker, om een borg te hebben. En om geborgen te zijn achter het bloed van Christus. En dat alleen dat bloed van Christus reinigt van alle zonden. We hebben dat al vaak gehoord. Zijn we in onze onbekeerlijkheid en hartleersheid gewoon doorgegaan? Een paar weken geleden vroeg de Heere ons via het woord: wat maakt gij hier? En als de Heere ons dezelfde vraag nu zou stellen: is er nu wat gebeurd? Tussen die zondag, ik denk dat dat 5 mei was, en vandaag 9 juni. Is er nu wat gebeurd in ons leven, waardoor we vandaag een ander antwoord kunnen geven dan het antwoord dat we toen gaven? Of moeten we vandaag nog zeggen: Heer, ik ben nog steeds dezelfde. Ik leef nog altijd zonder u. Ik ga nog altijd voort zonder de kennis van uw wegen, zonder de vrezen van uw naam. Ik heb nog altijd een gesloten hart. Ik zit nog altijd vast aan de aarde en de aardse dingen. En de zonde is me nog altijd dierbaar. En ik heb nog altijd genoeg aan vorm en godsdienst en meer niet. Zijn wij niet hardleers? Zijn wij niet, je zou zeggen, onverbeterlijk, ongezeggelijk? Heeft de Heere niet veel werk met de mens? En als God nou eens niet langmoedig was, als hij er nu vandaag eens een eind aan maakte, als hij nou eens met ons zou doen wat Elia waard was dat de Heere met hem zou gedaan hebben, hem aan de kant zetten en zeggen: Elia, het is nu genoeg. En alles wat met almacht werkt, dat beweegt u toch niet om tot een ander mens te worden en in waarachtige bekering en verootmoediging voor mij te buigen. Als God ons zo behandelde. En dan moeten we niet alleen denken aan diegenen in ons midden die nog voor eigen rekening leven. Maar laat ik dan diegenen nemen die toch met Elia een even dierbaar geloof, althans in beginsel, ontvangen hebben. We hebben het vaak gehoord, nietwaar, dat er gestreden zal moeten worden tegen de zonde en tegen de onreinheid die in ons overgebleven is. Zijn we daar getrouw in? We hebben het gehoord uit het woord van de Heer en we horen het geregeld weer dat de Heer Jezus zegt: indien uw oog u ergert, hou het, ruk het uit en werp het van u. Het is beter om verminkt het leven in te gaan dan 2 ogen te hebben in het helse vuur geworpen te worden. En al die dingen die ons tot zonde verleiden, die ons ergernissen zijn, waardoor we struikelen en vallen, al die dingen moeten weggedaan worden uit ons leven. En noem maar op, al die rechten die de Heere in het leven van zijn volk doet gelden. Rechten als hij zegt dat ze strijden zullen tegen de zonde. Maar ook rechten als hij zegt dat hun hart aan hem en aan zijn dienst alleen zal zijn toegewijd. Ach, hoeveel van die woorden worden nu in praktijk gebracht? Moet ook het kind van God zich niet beschuldigen en met schaamte bekennen: Heere, ik ben hardleers en weerspannig. En ik wijk zo vaak van de rechte weg af en we zijn tegen de draad in. En we zijn net als Elia mensen die het beter denken te weten dan de Heere. En die het doen van de wijsheid van het doen van de Heere durven betwisten. En die Gods daden onder kritiek durven stellen. Hoe vaak hebben wij zo onze eigen gedachten en laten we ons daardoor leiden. Wat een mens, wat is een mens. Ook na ontvangen genade. Is het overdreven als de dichter van de 38e psalm zegt, want o Heer, ik ben aan het zinken en tot hinken ieder ogenblik gereed. O, wat een wonder dat de Heere langmoedig en groot van geduld is. Anders was het een afgesneden zaak. Dan was het voorbij. Wat een wonder dat de Heere mensen zoals Elia nog weer eens een keer apart wil nemen. En dat hij ze toch nog weer gaat onderwijzen. En als ze het één keer gehoord hebben, dan 10 keer gehoord hebben, dat de Heere het dan nog weer een keer wil zeggen, opdat ze tenslotte toch verstaan zouden. Daar moet het van komen. En Gode zij dank. Als wij datzelfde leren kennen als de verdorvenheid en de hardnekkigheid en de weerbarstigheid van ons hart. Gode zij dank dat de Heere dan toch nog in zijn langmoedigheid verder wil gaan. Maar niet altijd door. Hij is groot van geduld, maar niet eindeloos. En daarom, we moeten het een keer leren opmerken. En voor de Heere bukken. En aanvaarden de wil van de Heer. En tot een goede keus komen. En tot de gehoorzaamheid. En tot de vrezen des Heeren bij aanvang en bij voortgang. Het tweede waar ik nog even met u bij stil wil staan is dat God soeverein is. Ook in het aanstellen van koningen. Ik zei dat zo pas al, maar dat moet nog eventjes apart voor onze geest komen. Hij bepaalde dat deze mensen door Elia moesten worden aangesteld. Elisa tot profeet, Jehu tot koning in Israël. En ook, dat is bijzonder toch waard van onze overdenking, Hazael koning over Syrië. Die wrede Hazael. Je kunt van Jehu nog zeggen, wat er dan verder ook aan ondeugden van hem beschreven staan, dat hij de Baalsdienst heeft uitgeroeid, een goed werk. Dat hij het huis van Agab, waar de Baalsdienst door ingevoerd was, omgebracht heeft. Een goed werk, want de zondaars moeten van de aarde verdelgd worden. Maar als je Hazael neemt en je leest van hem dat hij in zijn strijd met Israël zwangere vrouwen opensnijdt. Die wrede, die tiran, staat hij ook onder de besturing en de beschikking van de Heere. En gaat Gods soeverein bestel ook over zulke wredaards? Komen zulken ook tot de troon, hoe krom die weg ook is. Want u weet dat die Hazael tenslotte tot de troon gekomen is toen hij zijn voorganger Ben-Hadad met een natte deken had laten stikken. Maar komen zulken ook tot de troon en tot de macht onder het bestuur en het beleid van de Heere, om het actueel te maken. Is Saddam Hussein daar gekomen op de troon als regeerder in Irak uit eigen beweging, of stond dat ook onder de besturing van de soeverein van hemel en aarde? Ja, ook dat laatste. Ook hij. Hij stelt ze aan en hij zet ze af. En daar gebruikt de Heere wel mensen voor. En de manier waarop het allemaal gaat, dat blijft voor hun verantwoordelijkheid liggen. En Hazael heeft er verantwoording voor moeten afleggen van de moord op zijn voorganger Ben-Hadad. En van al zijn wreedheden. Maar dat hij tot die hoge positie verheven is, dat is omdat God hem daartoe verkoren had. U zegt, dat snap ik niet. Dat hoeft ook niet. Maar dat begrijp ik niet, dat de Heer... Nee, dat hoeven we ook niet te begrijpen. Want de Heere doet menig ding boven ons verstand. Daar is hij toch ook God voor. Dat God zelfs ook het kwade regeert, zonder dat hij de auteur van de zonde wordt. Zonder dat hem iets ten laste gelegd kan worden van onrecht en onbillijkheid en valsheid. Dat is ook een probleem. Asaf kende dat van een bepaalde kant als hij zegt, nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel. En veel te hoog. En dat is met dit soort dingen ook zo. Dat de profeet Elia opdracht krijgt om Hazael te zalven. Tot koning over Syrië. En God weet wat voor een beest deze Hazael zou zijn. In zijn gedragingen. Wat een duivel. En dat hij dan toch daar op de troon moest komen. En dat hij dan toch als een zwaard zou moeten functioneren. Tot Israëls tuchtiging en bestraffing. Dat is ook een probleem. Laat ik u een ander probleem noemen. Eigenlijk nog ingrijpender. En dat wordt ons ook zonder omwegen in het Nieuwe Testament genoemd. Ik denk aan de veroordeling van de Heere Jezus. Dat heeft Pilatus gedaan. Daar heeft Herodes aan meegewerkt. Dat hebben de Joden natuurlijk gedaan. Ja, en het is toch allemaal gegaan naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. Zo zegt Petrus in Handelingen 2. Naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. En wat lezen we ervan een paar hoofdstukken verder in het boek der Handelingen? Dan hebben ze intussen ook al iets ondervonden van vervolging. Dan zijn er al een paar apostelen gearresteerd en die hebben al in de gevangenis gezeten. En dan zijn ze bevrijd, jawel. Maar dan komt die kerk, die jonge kerk bij elkaar en ze gaan in gebed en ze zeggen tot de Heere, Heere, de koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls. Heren, ze spannen allemaal samen in hun vijandschap tegen Christus en tegen de discipelen van Christus. Om wat te doen? Om ze uit te roeien. Om hun gramschap over hen uit te gieten. Om hen het leven onmogelijk te maken. Om hen in de dood te storten. Nee, dat zeggen ze niet, deze kerk des Heren. Wat zijn ze aan doen, Pilatus en Herodes, met de volkeren Israëls en de heidenen? Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Dat voeren ze uit. U zegt, ik begrijp het niet. Dat hoeft ook niet. Aanvaard het. Aanvaard het. En als we dit niet kunnen aanvaarden, dat de wereld geregeerd wordt in alle onderdelen, ook in de meest pijnlijke en raadselachtige dingen, als we niet kunnen aanvaarden dat God zo regeert, dan moeten we zeggen dat het blind toeval is. Want één van tweeën, God regeert alles. Alles. Maar dan ook alles. Of hij regeert helemaal niet. Die twee mogelijkheden zijn er. We kunnen niet aannemen dat God voor een deel van zijn troon afstand doet. En dat hij het lot, het noodlot of weet ik wie of wat dan ook vrijheid geeft om ook wat te gaan doen. Hij is absoluut soeverein die alle dingen regeert. Ook de dingen die ver boven ons verstand uitgaan. Ook de dingen die boven ons rechtsgevoel uitgaan. Ook al die vreemde, moeilijk te doorgronden dingen. Hij regeert alles of hij regeert helemaal niet. Maar hij regeert wel alles. En er is geen haar van ons hoofd die zonder de wil van de Heere op de aarde valt. En er is geen musje dat van het dak valt zonder de wil van de Heere. En we belijden het inderdaad dat de voorzienigheid Gods over alle dingen gaat. Regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren. En je kan dat uitbreiden, goede koningen en hardvochtige heersers. Koningen die tot een zegen voor hun volk zijn. En regeerders die tot een vloek voor hun volk zijn.
Alle dingen komen niet bij geval,
maar uit zijn vaderlijke hand. En daar ligt de troost voor de kerk in.
Dat God ook een Hazael aanstelt. Wat ligt daar troost in? Ligt daar troost in als wij zien op allerlei terrein onrecht, verdraaiing van het recht. Als we zien gemanipuleren, als we zien allerlei die dingen die ons met schrik vervullen. Ligt er troost in om te weten dat er een Hazael op de troon komt en een Idi Amin en een Saddam Hussein. Er komt geen Hazael op de troon of God weet ervan. Er komt geen Saddam op de troon of Gods hand is erin. En hij controleert het alles. En te midden van dat alles zal God niet toelaten dat het doel dat hij voor ogen heeft niet zal worden bereikt. Te midden van al dat raadselachtige houdt de Heere vast aan wat hij zich voorgenomen heeft. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En al het volk dat het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Dat staat nooit één ogenblik in gevaar. Want de Heere doet alle dingen medewerken, maar dan ook alle dingen medewerken ten goede degene die God lief hebben. Gelukkig heeft Gods kerk een God en koning die door niets en door niemand verrast en overvallen wordt. Hij heeft alle dingen in handen. Alle teugels van het ganse bewind. En dat is ook onvoorstelbaar. Dat is ook onvoorstelbaar dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. En dat alle schepselen, ook een Hazael, in zijn hand zijn. Zo dat ze zich niet kunnen bewegen of roeren tegen zijn wil. Maar hij houdt alle draden van het bestuur in handen. En daarom kan het voor Gods kerk op aarde nooit misgaan. Het derde, waar nog even onze aandacht voor gevraagd wordt, dat is dat de Heere, nadat hij langmoedig geweest is en nadat hij lange tijd geduld gehad heeft, toch inderdaad met zijn gerichten moet komen. Dan is daar sprake van dat zwaard van Hazael en Jehu en van Elisa. En het is geweldig ernstig, gemeente, wat we hier lezen. Dat de Heere een zwaard heeft en gebruikt. En dat Gods troon aan recht en aan gericht zijn vaste steun blijft ontlenen. En dat de zondaars een keer van de aarde zullen worden uitgeroeid. En dat de goddelozen niet meer zullen zijn. Dat is ontzaglijk. En dat stelt ons voor de vraag, dat is een onontkoombare vraag, waar horen wij nou bij? Zijn wij geborgen als die storm gaat komen? Zijn wij geborgen als die aardbeving losbreekt? Zijn wij geborgen als dat vuur gaat branden? Zijn we veilig? Goddelozen, werelddienaars, geveinsden, valse profeten, Baal aanhangers, Mammon aanbidders, ze gaan allemaal een keer onder het zwaard of van Hazael of van Jehu of van Elisa door tot hun ondergang. Vreselijk. God is langmoedig, vandaag nog, maar niet altijd. Er komt een moment waarop de Heere af gaat rekenen. En wat zal dan ons lot zijn? Een man die dikwijls bestraft zijnde de nek verhard, zal schielijk verbroken worden, zodat er geen genezen aan is. Zal ik dat nog een keer lezen? Een man die dikwijls bestraft zijnde de nek verhard. Een jongen, een meisje, een grijzaard, dikwijls bestraft zijnde. Dikwijls geroepen, zoek toch de Heere op dat geleefd. Dikwijls vermaand, mijn zoon, geef mij uw hart. Maar die de nek verhard heeft, die zal schielijk verbroken worden, zodat er geen genezen aan zij. O, laat toch de schrik des Heeren u bewegen tot het geloof. En laten we toch haast maken, nu het nog het heden der genade is. En nu de Heere zijn langmoedigheid nog uitstrekt. En nu hij nog zegt, geef mij uw hart. Maar ook dit is troost voor degene die God oprecht vrezen. Dat er een keer komt een dag waarop de Heere al de goddelozen zal verdoen. En al de ongerechtige lieden zal verdelgen. En alle zonde en alle schuld, ook uit hun eigen leven, zal wegnemen. En dat er geen Kanaaniet meer zijn zal. En dat er geen Baalsdienaar meer wezen zal. Maar dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En dan nog één ding, gemeente. En dat is tot grote troost ook. Ook voor Elia. Elia had gezegd een en andermaal. Heren, ze zoeken mijn ziel. Ik ben alleen overgebleven. Hij stond er alleen voor, zo dacht hij. Al zeker als profeet stond hij er alleen voor. En daar had hij nog gelijk in ook. Want er waren nog wel andere profeten. Denk maar aan die 50 en die nog een keer 50 profeten. Die in de spelonken verborgen waren. En die door Obadja, de hofmeester van Achab, onderhouden werden op een wonderlijke manier. Maar dat waren allemaal mensen die verborgen waren. Die zich teruggetrokken hadden. Die de moed niet hadden of hoe dan ook. Elia stond er alleen voor. En als hij er niet meer zou zijn, dan konden ze in Israël zeggen, niet één profeet is ons tot troost gebleven. Nee, zegt de Heere, dat hoeven ze niet te zeggen. En waaruit blijkt dat? Bij zijn leven krijgt Elia nog een opvolger. Hij moet ook Elisa zalven. In zijn plaats. God zorgt ook voor de dienst der prediking. Zuivere dienst der prediking. Er waren andere profeten ook in Israël, vals. En die leidden het volk op een dwaalweg. Sommigen deden dat heel openlijk. Anderen deden dat door een soort compromis godsdienst te verkondigen. Baal dienen, oh ja, je mag de Heere er ook bij dienen. Maar de ware profetie, de ware zuivere rechte prediking, de reine verkondiging van het woord, ach, die was schaars in die dagen. Dan moest je inderdaad bij Elia zijn. En als Elia er nou eens niet meer is, dan is Elisa er. En die is door dezelfde geest geleid. En die is door dezelfde kracht vervuld. En die is door dezelfde God geroepen. En die is door hetzelfde woord geregeerd. God zorgt ook voor de getrouwe verkondiging van zijn woord. En dan kan het schaars worden, zoals in die dagen. En in zekere zin kun je zeggen dat het vandaag ook schaars aan het worden is. Want er wordt wat gesjoemeld. En er wordt wat gerommeld in de prediking van het woord. En er wordt wat gedacht vanuit de mens en gepreekt vanuit de mens. En wat de mens graag horen wil en wat de mens graag verkondigd wil hebben, daar wordt mee gerekend. Maar het alzo zegt de Heere, dat zal toch ook blijven klinken. En als Elia wegvalt, is er wel weer een Elisa. En als Elisa wegvalt, dan is er wel weer een Micha. En als Micha wegvalt, is er wel weer een Zefanja. En zo zorgt de Heere voor de verkondiging van het woord. Gode zij dank. Hij zal nooit zonder volk zijn. Zie maar in vers 18, de 7000. Maar dat volk zal ook nooit zonder het woord en zonder de rechte prediking van het woord zijn. De Heere staat ervoor in. Dat is tot troost voor Elia. Dat wordt ook tot troost voor de 7000, voor het overblijfsel. We hebben weer een dienstknecht die het woord recht spreken mag. En dat is ook tot zegen voor Israël, het onbekeerde Israël. Want nu horen ze het toch nog verkondigen, voordat het zwaard komt. God denkt toch in de toorn aan zijn ontferming. En de deur der genade staat nog open. En de reine prediking nodigt zondaars nog. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zoudt ge sterven? Amen.